Welkom bij deze aflevering van Interviews uit de jaren 80. Ik ben Bob van der Hoven en werkte destijds als voorlezer en redacteur bij de Nederlandse Blindenbibliotheek. Daarnaast kreeg ik inspreekopdrachten van bedrijven en instellingen. En één opdrachtgever zal ik niet gauw vergeten. De bekende sterrenkundige, programmamaker en schrijver Kriet Titulaar. In de jaren 80 en 90 heb ik vaak met Kriet samengewerkt. Ik vertaalde zijn filmscripts, die hij maakte voor diverse opdrachtgevers, naar het Engels en sprak ze in. Dat inspreken deed ik in zijn woonhuis in Houten, waar hij ook een studio had. Kriet Titulaar was een zeer getalenteerd en veelzijdig mens, die geïnteresseerd was in zo ongeveer alles. Zijn omgeving kon hem nauwelijks bijbenen. Hij was ook de bedenker bijvoorbeeld van het Huis van de Toekomst in Rosmalen. Het is verbluffend hoeveel van zijn technologische voorspellingen in de loop der tijd zijn uitgekomen. Natuurlijk kon ik het niet laten om Kriet bij een van mijn werkbezoekjes te interviewen. Dat gebeurde in juli 1987. In Houten, een plaats vlakbij Utrecht, op bezoek in het domein van Kriet Titulaar. Alom bekend in Nederland en dat heeft diverse oorzaken. Maar wat bent u nou in de eerste plaats? Een astronoom, dacht ik, hè?
Van huis uit ben ik inderdaad astronoom. Ik heb sterrenkunde gestudeerd en dat heb ik ook na mijn afstuderen een aantal jaren als beroep gehad. In de Verenigde Staten heb ik een jaar gewerkt aan de Universiteit van Arizona. En ik heb nog 2 jaar als sterrenkundige gewerkt aan de Sterrenwacht van Parijs. Met vrij veel veldwerk, zoals dat heet, op de Pic du Midi Sterrenwacht in de Pyreneeën.
Wat, misschien een domme vraag hoor, maar ik ben een leek en ik denk dat veel mensen die deze band horen ook niet zo gek veel van sterrenkunde afweten. Wat is nou een astronoom? Wat doet een astronoom?
In grote lijn bestudeert hij natuurlijk het heelal en probeert hij een antwoord te geven op de vraag hoe het heelal is ontstaan, hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe het is geëvolueerd tot wat wij nu waarnemen. En daarnaast probeert hij dan redelijkerwijs te voorspellen hoe het verder zal gaan met dat heelal.
Gelooft u nou in de theorie van de grote knal, zoals dat genoemd wordt, de Big Bang?
Ja, kijk, het woord geloven wordt in de wetenschap nauwelijks gebruikt. En het is best belangrijk hoor, om dat onderscheid te maken. Mensen die iets geloven, die zal ik altijd respecteren. Iedereen mag van mij geloven wat hij wil. Maar dingen die echt wetenschappelijk zijn, zijn verifieerbaar en kunnen gereconstrueerd worden. En dat heb je in feite met die Big Bang. Op het ogenblik is die oerknal, die grote knal, is de beste beschrijving die wij kennen voor het ontstaan van het heelal. Alles wat wij waarnemen past in die theorie. En tot er een betere theorie komt die het nog duidelijker zou kunnen verklaren of die nog meer past op de waarnemingen die we doen, is er geen enkele reden om te denken dat die oerknal niet de correcte beschrijving zou zijn.
En die oerknal, zoals dat dan genoemd wordt, wat houdt dat nou feitelijk in? Wat moet je daar nou bij voorstellen?
Je kunt uitgaande van het heelal wat je nu waarneemt, constateren dat alle sterrenstelsels, dus alle groepen sterren, van elkaar wegbewegen. En dan, als je weet hoe snel ze bewegen en in welke richting, kun je natuurlijk gaan terugrekenen. En als je gaat terugrekenen, dan kom je erachter dat 15 miljard jaar geleden alles op één klein kluitje heeft gezeten. En als alles heel compact is geweest, rest je weinig anders dan te veronderstellen dat dat opeens uit elkaar is gespat. En dat is in wezen de voornaamste reden om te denken aan die oerknaltheorie.
Ja, weet u, ik heb wel eens gehoord, maar misschien wordt dat nu gecorrigeerd, dat sommige sterren, ik praat nu echt als een leek hoor, die je aan de hemel ziet, dat sommige daarvan al niet meer bestaan. Maar dat je ze nog wel kunt zien, omdat
het zoveel lichtjaren duurt voordat je een ster op aarde kunt waarnemen. Wat klopt er van dat verhaal?
In principe is het helemaal juist. Er hoeft niets aan gecorrigeerd te worden. Het is zo dat de ster die het dichtste bij ons staat, is de zon. De zon is een gewone ster, maar hij valt alleen maar op omdat hij veel dichterbij staat. Het licht, wat reist met een snelheid van 300.000 km per seconde, heeft nog altijd 8 minuten nodig om van de zon bij ons te komen. Dat wil ook zeggen dat als je de zon ziet opkomen, is hij al 8 minuten op. En als je de zon ziet ondergaan, is hij al 8 minuten onder. Want het duurt gewoon 8 minuten voor het licht van de zon bij ons is gekomen. Dus als je een uitbarsting ziet op de zon, heeft die 8 minuten geleden plaatsgevonden. En daarom kijk je als sterrenkundige altijd in het verleden. Ga je nou naar de volgende ster, dan is die al 4 lichtjaren van ons verwijderd. Dat wil zeggen dat de licht er 4 hele jaren voor nodig heeft om van die ster bij ons oog te komen. Zou je die ster zien ontploffen, dan zie je dus een ontploffing die 4 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ga je nog verder, dan kom je al gauw bij afstanden van honderden, duizenden en later zelfs miljarden lichtjaren. Dan zit je te praten op de schaal van het heelal. Kijk je bijvoorbeeld naar een sterrenstelsel wat 100 miljoen lichtjaar van de aarde is verwijderd, die zijn er, en zie je daarin een ster ontploffen, dan zie je dus een ontploffing die 100 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dus zo ver kijk je terug in het verleden. En dat maakt het ook zo boeiend in die sterrenkunde, want een archeoloog die moet gaan graven als hij iets uit 1600 wil vinden. Als wij iets uit 1600 willen vinden in de sterrenkunde, kijken we gewoon naar een ster die 350 lichtjaar van ons verwijderd staat. En zien wij op dat moment, kijken wij live in de situatie 350 jaar geleden. En zo kunnen wij dus eigenlijk teruggaan tot die oerknal. Wij hebben dus materie die zo ver van ons verwijderd is dat we ze eigenlijk zien op het moment van die oerknal. En daardoor hebben wij een perfecte mogelijkheid om de hele geschiedenis van het heelal te reconstrueren.
Maar nou draai ik uw verhaal om. Hè? Mm-hmm. Stel je voor, ik ben een handige knutselaar en ik bouw een ruimteschip waarmee ik verdraaid hard kan. En ik ga eens naar een ster die nog wel bestaat op dit moment. Ik ga daar zitten, ik pak mijn prachtige verrekijker en ik ga kijken naar deze planeet Aarde. En ik heb een verrekijker die is zo goed dat kan. Wat krijg ik dan te zien?
Precies hetzelfde. De afstand van ons tot een andere ster is hetzelfde als de afstand van die andere ster tot ons. Dus als ik kijkend naar een ster 100 jaar in het verleden kijk, dan heb je op die ster dezelfde situatie. Iemand die daar naar de aarde kijkt, kijkt naar de aarde 100 jaar geleden. Maar het is natuurlijk zo dat je kunt niet sneller gaan dan het licht. Dat is bewezen door de heer Einstein. Dat wil zeggen, je kunt niet de truc uithalen om in 1987 met grote snelheid te vertrekken naar een andere ster en dan stiekem te gaan kijken hoe het hier in 1986 was. Ja, want je komt aan in 1988 en we gaan zo
maar
door.
Etcetera. Ja. Maar je weet het maar nooit met handige knutselaars. Ja, meneer titulaar, een andere vraag die al eerder bij me opborrelde, die wilde ik u stellen en dat is even een zijsprong hoor. U zegt, iemand die wetenschappelijk denkt, die gebruikt niet zo gauw een woord als geloven. Betekent dat nou ook dat u moeite hebt met religieuze zaken bijvoorbeeld? Of kunt u die dingen van elkaar gescheiden houden?
Nee, ik heb er geen enkele moeite mee. Ik heb ook een katholieke opvoeding gehad. En op zich respecteer ik dat mensen diep religieuze gevoelens hebben. En die heb ik ook wel, weliswaar niet meer zoals vroeger. Ik denk dat ik op het ogenblik meer geïmponeerd ben door bijvoorbeeld de sfeer in een Russisch-orthodoxe kerk dan in een katholieke kerk. Maar het religieuze gevoel als zodanig ken ik en respecteer ik. Het is alleen voor mij iets totaal anders dan de wetenschap. En wat de wetenschap wel doet is, ze geeft mij een aantal antwoorden op zaken uit de evolutietheorie. En de wetenschap, en zeker die sterrenkunde, die geeft mij meer en meer de overtuiging dat er zoiets moet bestaan wat je God kunt noemen. Dat er een supermacht is. Maar dat kan ook de vorm hebben van een superregisseur die het hele heelal in zijn handen heeft en die touwtjes daarvan laat bewegen. Maar het is voor mij dus niet strijdig ermee. Het, Er wordt vaak gedacht dat sterrenkundigen opvallend religieus zouden kunnen zijn. Dat is zeker niet het geval. Het was in Utrecht op Sterrenwacht, waar ik heb gestudeerd, zelfs zo dat er opvallend veel atheïsten onder de sterrenkundigen waren. Maar ik krijg langzaam maar zeker de indruk dat er heel weinig relatie, directe relatie tussen die twee is.
Ja, weet u, want ik kan me juist voorstellen, ik zit hier trouwens niet om mensen te bekeren hoor, dit even terzijde, maar ik kan me voorstellen dat als je juist steeds meer gaat begrijpen van dergelijke uiterst ingewikkelde zaken, dat je ook steeds meer onder de indruk raakt van de natuur en alles wat daarmee te maken heeft, van het heelal, en dat je hoe langer hoe meer gaat beseffen hoe weinig je eigenlijk weet en hoe onbegrijpelijk het al is. En dat je misschien juist daardoor de neiging hebt om diepere religieuze gevoelens te krijgen. Hebt u dat bij uzelf nooit bespeurd?
Niet dat daardoor die diepere religieuze gevoelens komen. Voor de rest is het verhaal helemaal correct wat mij betreft. Ik denk inderdaad dat de bewondering voor die superregisseur of de schepper of de grote man of vrouw die achter dit alles staat, dat die groter wordt. En dat zou je kunnen vertalen als een dieper religieus gevoel. Maar daar stel ik me toch vaak nog andere dingen bij voor. Ik denk als je nu gewoon zegt van een grenzeloze bewondering die steeds groter wordt voor het totale fenomeen heelal en natuur, dat dat correct is, ja.
Mm-hmm. Ja. U vertelde dat u van alles hebt gedaan. U bent in eerste plaats astronoom. Hoe kijkt u nou als astronoom aan tegen een wetenschap, of mag ik het eigenlijk wel wetenschap noemen, als astrologie? Hebt u zich daar ooit mee ingelaten of haalt u daar uw schouders over op?
Het is geen wetenschap. Nee. Het kenmerk van wetenschap is dat iets verifieerbaar is, dat iets reproduceerbaar is, dat eenzelfde experiment tot eenzelfde resultaat leidt. Die uitgangspunt heeft de astrologie nooit kunnen formuleren. Er is mij als astronoom met de paplepel ingegeven dat je je schouders moest ophalen over astrologie. En dat deed ik vroeger ook, tot op een bepaald ogenblik na een ongenuanceerde uitlating van mij in het programma Zienswijze, werd ik gebeld door Jacques van Bellen en die zei, nou, dat kun je eigenlijk niet maken, wat je zegt, dat wordt geloofd en je moet daar toch een betere basis voor hebben. En die heeft me toen uitgedaagd om een geboortetijdstip van iemand die ik goed kende op te geven. En daar zouden ze dan een zeer uitgebreide horoscoop van trekken. En aan de hand daarvan moest ik dan komen tot een oordeel of het echt flauwekul was of niet. We hebben dat experiment gedaan. En ik moet zeggen, dat experiment leverde niet het resultaat op dat ik daardoor een greintje vertrouwen kreeg in de astrologie. En dat is een concreet experiment. Daarna heeft nu wijlen Gerard Croizet mij gevraagd om een keer mij te mogen gebruiken zonder dat men mijn naam kende. Alleen het geboortetijdstip voor alle astrologen van een grote vereniging in Nederland. En ik ben vervolgens op de jaarvergadering van die mensen geweest en ik heb ook al die horoscopen van mij. En ook daar moet ik zeggen dat de missers tenminste even talrijk zijn als de treffers. En dat is nou niet wat wij onder wetenschap verstaan. Dus ik heb het nu 2 keer zeer serieuze aandacht gegeven. En er is geen enkele reden om nu niet mijn schouders op te halen voor de astrologie.
Er bestaat in de astrologie een soort standaard beschrijving van ieder sterrenbeeld. Hè? De leeuw die is zus en de stier is zo en noem maar op. Wat is uw sterrenbeeld?
Stier.
Klopt daar wat van in uw geval?
Ik denk het niet. Kijk, de algemene beschrijvingen zijn zo vaag dat er altijd iets van klopt. En de meeste horoscopen zijn ook niet echt serieus bedoeld natuurlijk. Dat is ook het huistuin en keuken en vooral de damesbladenwerk. Ja. Ik moet zeggen, als ze werkelijk er iets mee konden, dan denk ik ja, dat ze dat toch eens anders moeten aanpakken. Ze hebben mij nooit overtuigd.
Prima. Maar we gaan het niet over waarzeggerij hebben, meneer titulaar. U hebt in Amerika gewerkt, ook nog met andere landen contacten gehad?
Ja, ik reis natuurlijk verschrikkelijk veel. Hè. Er zijn niet heel veel landen op de wereld waar ik niet ben geweest. Echt gewerkt, dus in de zin van een woning gehad heb ik in Frankrijk en in de Verenigde Staten. Maar ik maak natuurlijk opname in heel veel landen. Ik ben net terug uit Spitsbergen, waar ik opname heb gemaakt. Daar ben ik de afgelopen weken geweest. En in het najaar maak ik een reis naar Korea, Taiwan en Japan. En één reis naar de Verenigde Staten en één reis door Europa. Dus op die manier verzamel ik natuurlijk materiaal voor nieuwe programma's.
Ik neem aan dat u niet op walvis hebt gejaagd bij Spitsbergen. Wat moest u daar doen?
Nou, dit jaar is het laatste jaar dat de walvissen gevangen mogen worden. 1 januari is het echt helemaal afgelopen. Ik ben op Spitsbergen op zoek gegaan naar de restanten van de Nederlandse walvisvaders en hun nederzettingen uit de 17e eeuw. Ze zijn dus in 1611 daar gekomen en tot ongeveer 1660 zijn ze daar actief bezig geweest. Ze hebben vooral op Amsterdam-eiland een grote nederzetting gehad met een stuk of 6 van die traankokerijen in Smerenburg. Daar ben ik gaan kijken. Daar mochten alleen de Amsterdamse schippers komen en een paar plaatjes daar uit de buurt. De Zeeuwen bijvoorbeeld, die werden daar geweigerd en die kwamen terecht op de Zeeuwse uitkijk. Daar ben ik ook geweest, daar heb ik erg mooie traanovens gevonden. Ook nog een graf met botten en al in, die ik nog opnieuw heb geordend. En daar gaat dus ook een deel van het verhaal over wat ik er heb gemaakt. Hè. Ik heb een verhaal gemaakt wat heet Wetenschap in de Kou. En de archeologie van dat gebied is dus een onderdeel daarvan. Het zijn vooral de archeologen van de Universiteit in Groningen geweest die daar veel in hebben gedaan in jaren 79, 80 en 81. Toen ze daar met de Plantius naartoe zijn gegaan. En ik was er nu met hetzelfde schip. Ik ben er ook met de Plantius naartoe geweest. En verder had ik nog een relatie met de walvisvaart. Want we kwamen een van de Noorse schippers tegen die dit jaar nog een paar walvissen mogen vangen en daarna niet meer. En daar hebben we nog walvisbiefstuk van gekocht. En ik heb dus inderdaad walvisbiefstuk gegeten. Ja.
En dan komen al die andere reizen. Wat voor doelen hebt u dan? Wat is daar de bedoeling van?
Nou, alle reizen in het najaar zijn in de eerste plaats voor mijn eigen tv-programma. Dus het Wonderenwereld-programma. Daar ga ik gewoon in al die landen itempjes opnemen. Dat heb ik overigens ook in Spitsbergen wel een beetje gedaan. Ik heb een itempje gemaakt met een heel kleine videocamera. Maar toch goed genoeg, denk ik, om op tv te kunnen uitzenden. Een itempje over een marmermijn van een Engelsman die daar aan het begin van deze eeuw is geweest. Een verschrikkelijk leuke vent in feite. Want het aardige is, hij heeft er een hele mijn gebouwd met treintjes en verblijf voor de steenhouwers. Maar er is nooit echt iets verdiend. Na de eerste wagen marmer zijn ze gestopt, want alle marmer viel uit elkaar. En die hele mijn is er blijven staan. Dat is heel aardig om dat te zien. En een ander ding wat ik heb gemaakt, dat heet de polygonen. Dat zijn steentjes die door de vorst omhoog worden geduwd en die in een soort buitenaardse figuren daar dan op het eiland liggen. En dat was ook erg leuk.
Gaat uw vrouw wel eens mee op die reizen of past zij op de studio en het huis? Want u hebt hier een heel bedrijf hè, in Houten.
Ze gaat vrij vaak mee, niet altijd. Op de laatste reis is mijn dochter mee geweest. Ik heb een stuk assistentie, heb ik er ook nodig. En zij doet ook een deel van die opname. Maar in principe reis ik wel nooit alleen. Dus ik heb wel altijd iemand bij me.
Ja, u maakt dat programma voor de TROS, hè? Wonderenwereld. Ik vind het een heel leuk programma. Ik kijk er regelmatig naar. Ik vind het alleen zo jammer dat het zo kort is. Hebt u daar last van dat het zo'n... hoe lang is het ook alweer?
Het was het vorige seizoen 20 minuten. Nu worden het nog korter. Het wordt nu een kwartier. Maar er staat tegenover dat ik meer uitzendingen ga maken in de komende jaar. Dus ik heb 12 programma's in.
Maar u komt altijd ademtekort volgens mij om alles erin te proppen wat u kwijt wilt. Tenminste, zo komt het op mij over. Het is nog goed te volgen. Maar u hebt zoveel onderwerpen en dat moet dan inderdaad in die korte tijd.
Maar dat gebeurt natuurlijk bewust. Hè? Wij zeggen altijd dat Alles wordt zo kort behandeld dat je eigenlijk geen tijd hebt om naar de wc te gaan. Want dan heb je alweer een onderwerp gemist. Dan moet je dus een ander programma doen. Jammer maar helaas. Dus we kiezen heel bewust voor het heel snel behandelen van een onderwerp. Vooral ook omdat sommige mensen interesseren zich niet voor bepaalde zaken. En op deze manier weten ze dat ze nooit lang hoeven te wachten. Dan krijgen ze weer iets totaal anders. Dus dat is langzaam maar zeker wat uitgekristalliseerd. Dat was bij het eerste programma nog niet het geval. Maar nu hebben we dus inderdaad een gemiddelde lengte van de onderwerpen van 1 minuut.
Wanneer gaat de nieuwe serie van start?
Op 15 december.
15 december pas. Ja. Oh, nog even geduld dus. Ja. Ja. Uit alles blijkt, meneer titulaar, dat u een enorm veelzijdige interesse hebt. Hè. U houdt zich eigenlijk met allerlei zaken bezig. En ja, de astronomie is eigenlijk nog maar het beginpunt geweest. Is er nou voor een bepaald onderwerp in de loop der jaren een bijzondere liefde gegroeid bij u? Is er iets bepaalds waar u steeds weer op terugkomt?
Nou, ik denk dat mijn probleem, als je het zo kunt noemen, een beetje is dat ik te veel belangstelling voor ongeveer alles heb. Ja, en dat is in grote lijn heb ik natuurlijk eerst sterrenkunde gedaan, daarna ruimtevaart, daarna computers en microelektronica en communicatie heel veel. Maar iedere keer met het oppakken van een nieuw terrein ben ik niet minder gaan doen aan die andere zaken. Dus op dit ogenblik schrijf ik nog steeds boeken over sterrenkunde, over ruimtevaart, over computers. Video is er heel duidelijk bij gekomen. En daarbij is natuurlijk altijd een liefhebberij van mij geweest. Fotograferen. Ik heb zelfs een boek over fotograferen geschreven. En ik schrijf ook in alle fotobladen. En ik maak bijna alle foto's voor mijn boeken zelf en voor mijn artikelen. Nu van die reis naar Spitsberg heb ik honderden dia's gemaakt. En die komen dus bij die verschillende verhalen hierover. Verder heb ik een heel grote belangstelling voor andere culturen. Ik vind het heerlijk om in Egypte te gaan kijken of in Indonesië. En daar kan ik inderdaad van genieten. Dus en dat aantal onderwerpen waar ik belangstelling voor heb, dat wordt eigenlijk nog steeds verder uitgebreid.
Het is een beetje een Henk van der Meijden vraag, maar zegt uw vrouw nou nooit eens, puf puf kriet, kan het nou niet een beetje minder?
Nee, dat zo.
Kan zij uw tempo bijhouden? Want het lijkt me best dat je voortdurend in een vrij hoge versnelling moet leven met iemand als u naast zich.
Nou, ik denk dat dat niemand echt het tempo kan bijhouden. Niemand ook hier in het bedrijf weet helemaal wat er gebeurt. Zij weten nog relatief goed. En zij heeft ook een zicht op alle dingen die ik doe, maar niet meer gedetailleerd natuurlijk. Ja, ik denk dat dat lastig is voor mensen, dat ik zo snel ga. En ik zie ook dat de mensen in mijn bedrijfje het erg leuk vinden als ik hun een beetje in de breedte erbij betrek. En dat probeer ik dan ook wel.
Krit Titulaar Producties BV te houden doet van alles nog wat. Hè? Kunt u in het kort opsommen wat voor mogelijkheden uw bedrijf heeft?
Nou, we zijn, ik denk dat we 4 verschillende dingen doen. Maar we hebben niet echt folders of zo, hè, omdat we toch altijd wel genoeg te doen hebben. Het belangrijkste op dit ogenblik is het tv-programma en de videoproducties. We hebben erg veel complete videoproducties gemaakt, waarbij denk ik onze sterke kant is dat wij dingen toch op een heel frisse manier brengen. Dus een bedrijfspresentatie is niet de directeur aan het gebouw en zo, maar is een stuk visie op de toekomst en moet mensen daar enthousiast voor maken. Dat is de eerste groep activiteiten. Dan schrijf ik vrij veel boeken, ieder jaar 1 of 2 en soms wel meer. Ik schrijf voor een stuk of 20 verschillende bladen en in heel veel van die bladen in ieder nummer. En mijn bedrijf helpt me daarbij met het maken van foto's, het zoeken van dingen en zo. Dan een derde groep activiteiten zijn grote organisaties, zoals zo'n tentoonstelling Space 86 of een congres of een robotdag of nu de opening van een nieuw bedrijvenpand in Gorinchem. En het vierde, ja, dat zijn allerlei losse activiteiten die er dan nog bij komen. Hè. Ik ben commissaris bij een aantal bedrijven, ik ben adviseur bij een aantal bedrijven. We geven showtjes, ons Wondere Wereld Circus noemen we dat, wat we wel eens opvoeren. We richten soms bij de opening van een nieuw bedrijf een high technology expositie in, enzovoorts, enzovoorts.
Het is ongelooflijk. Ik val helemaal stil, maar dat moet ik niet doen, want dan zetten de mensen de band af. Een van uw laatste boeken is het boekje wat ik hier op tafel zie liggen, Kunstmatige Intelligentie. En ik denk dat ik dan gelijk een onderwerp bij de kop pak wat heel actueel is en kennelijk uw interesse heeft, anders had u er geen boek over geschreven. Kunt u daar in het kort iets over zeggen? Wat is dat, kunstmatige intelligentie?
In wezen is het zo dat we op het ogenblik zover zijn in de computerwereld dat we de eerste computers kunnen bouwen die kunnen redeneren, die echt kunnen denken als mensen. En dat wil zeggen dat je dus een aantal echte denkprocessen nu op de computer kunt zetten of aan de computer kunt overlaten. En daarmee kom je natuurlijk op een vrij griezelig terrein. Ja. Neem maar een voorbeeld, de vertaling. Tot nu toe hadden we daar altijd mensen voor nodig, maar we hebben nu de eerste vertaalsystemen die inderdaad geautomatiseerd zijn, waarbij de computer ook heel goed een woord in zijn context kan beoordelen. Mm-hmm. Als het over de dierentuin gaat, dan zal die bij Buidel denken aan kangaroe. En gaat het over geldzaken, dan zal die bij Buidel eerder denken aan een geldbuidel. Ja, dat soort talenkennis kun je nu in een computer opslaan. En dat betekent dat je toch een heel andere activiteit aan die computers kunt gaan toekennen. Een ander voorbeeld is een arts die een diagnose stelt. Dat wordt als geweldig creatief gezien. Maar het kan op het ogenblik tenminste even goed voor sommige soorten ziektes door een computer gebeuren dan door een arts. En die kunstmatige intelligentie die zit nu al in de computer, die zal in de toekomst nog iets verder gaan, omdat de computer ook gesproken opdrachten kan krijgen en ook terug kan praten. En dat betekent dat je dus inderdaad met een soort robot een gesprek voert en die robot is de specialist in het ziekenhuis. En al pratend kom je samen tot de diagnose.
Ja, ga ik nou erg ver als ik me dan een toekomstbeeld probeer voor te stellen waarbij eenzame mensen bijvoorbeeld die toch wel erg veel moeite hebben om iemand te vinden waar ze leuk mee kunnen converseren, die in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd is, een robot aanschaffen waarmee ze dan kunnen kletsen?
Nou, in principe is dat niet onmogelijk. Je zou dat inderdaad kunnen doen. En er zijn nu al robots waar je een heel aardig gesprek mee kunt voeren. Het is altijd moeilijk natuurlijk om over deze dingen te praten, omdat ze toch voor heel veel mensen heel bedreigend zijn. Hè? En mensen zien dan een toekomstige maatschappij waarin robots de dienst uitmaken, waarin alles bestaat uit van die kleine metalen mannetjes. Dat zie ik op zich helemaal niet. Ik denk dat we gewoon door die vergaande mogelijkheden van de microelektronica steeds meer de werkelijk creatieve dingen kunnen gaan doen. Ik denk dat kunst en cultuur echt belangrijk gaan worden. Niet meer voor een kleine groep, maar voor een veel bredere groep. En voor mij is dus die hele toekomst op geen enkele manier bedreigend.
Mm-hmm. En daarmee brengt u me gelijk bij een voor de hand liggende vraag. Kan, en dat bedoel ik nu niet productietechnisch hoor, maar kan een robot volgens u ooit echt creatief zijn?
Dat ligt aan de definitie van creatief. Vroeger zeiden de mensen een robot die kan niet denken. En als voorbeeld gaven ze toen dat een echte denksport, het schaken, dat lukte een computer of een robot niet, want dat deed hij heel slecht. Nu intussen zijn we zover dat nog maar een stuk of 5 mannen in de wereld van de grootste computers winnen. En nu passen we heel gauw onze definitie aan. Nou is schaken geen echte denksport meer, dat zijn gewoon allemaal logische zetten. En dus kun je het in de computer doen. We zijn met andere woorden verschrikkelijk bang dat we erkennen dat de computer echt kan denken. Vroeger vonden we dat een huisarts die een diagnose stelde, dat die creatief en wetenschappelijk bezig was. En nu de computer het kan, moeten we opeens die definitie gaan bijstellen. Nou, en in die sfeer moet je dus ook het antwoord op zo'n vraag zien. Is creativiteit dat je een portret kunt schilderen? Zo ja, de eerste robot die prima portretten schildert, die is er. Is creativiteit dat je perfect muziek kunt maken? Zo ja, dan heb je op het ogenblik de eerste robots die perfect muziek kunnen maken. Dus de vraag wordt in feite door mij omgekeerd en ik zeg dan, geef mij maar een voorbeeld van iets wat niet geautomatiseerd kan worden, wat niet door een robot gedaan kan worden, dan zal wel blijken dat dat heel moeilijk te vinden is.
Misschien dat ik één ding zou kunnen noemen. Zal een robot ooit kunnen voelen?
Het antwoord is ja. De eerste robots die gevoel hebben, die zijn er al. Ik heb toevallig vandaag een dia opgestuurd naar een blad van een robothand die bezig is met een ongekookt ei. En die zal nooit dat ei breken. Terwijl wij het een heel enkele keer nog breken. Omdat wij niet altijd evenwichtig zijn in ons gevoel. En die robot is dat wel. Die maakt wat dat betreft geen fouten.
Nog een stapje verder. Zal er ooit een robot zijn met emoties?
Ik acht dat niet uitgesloten. Kijk, op het ogenblik heeft hij weinig reden om emotioneel te reageren. We houden ze mooi op temperatuur en ze hoeven niet in de regen te staan. En we geven ze allemaal goede programma's. Maar ik denk dat op den duur we de robot zover kunnen krijgen dat hij wat waardering krijgt voor echt goede programma's. En dat hij ook wat boos wordt als er slechte programma's aan hem worden gevoerd. En als je hem af en toe koud maakt, dan gaat hij ook de warmte van zijn geklimatologiseerde zaal wat meer waarderen. Dus in dat boek Kunstmatige Intelligentie ga ik daarop in. En met name citeer ik daar professor Vrijda van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die inderdaad aangeeft dat robots gevoel kunnen hebben en emoties.
In mei dit jaar bestond de Nederlandse Blindenbibliotheek 100 jaar. En ter gelegenheid daarvan was er een symposium waarop ook één spreker een toespraak hield over automatisering en ook over robots, over spraaksynthese met name. En toen liet hij een voorbeeld horen op geluidsband van een computer, een robot, die een tekst voorlas. Die tekst die was goed te verstaan, maar, en dan kom ik dus heel dicht bij mezelf, zullen er bijvoorbeeld ook robots komen die mij kunnen vervangen. Bijvoorbeeld dus iemand die teksten voorleest of die een interview maakt met u.
Het antwoord is ja, technologisch zijn we zover dat dat kan. Wij kunnen nu een tekst laten lezen door een computer, dat kan echt. En we hebben ook de technologie om een willekeurige tekst te laten uitspreken. Dus kun je computer 's morgens de krant laten voorlezen. Maar je kunt veel verder gaan. Je kunt ook tegen die computer vertellen dat je belangstelling hebt voor het weer, voor wielrennen en voor, nou, het doet er ver niet toe wat. Je geeft hem jouw interesses op, dan leest hij de hele krant en hij maakt daarna de samenvatting die jij interessant vindt.
Meneer Titulaar, ik hoop dat er tegen die tijd ook een robot zal zijn die mij kan komen troosten als ik werkloos ben. Meneer Titulaar, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik hoop dat veel Nederlanders, en ik zal zelf daar zeker één van zijn, nog lang mogen meegenieten van uw vakanties, uw expedities, uw boeken. En heel veel succes met al uw bezigheden.
Graag gedaan.
Een gesprek met de visionaire wetenschapper en programmamaker Kriet Titulaar. Kriet was een hartelijk mens. Het was altijd een genoegen om met hem samen te werken. Zo herinner ik me dat we een keer onderhandelden over de hoogte van de vergoeding die hij me zou betalen voor het inspreken van een van zijn films. Ik vroeg een bedrag. Zijn reactie: nee, dat is te weinig. Ik verdien er ook goed aan. En hij stelde voor om het bedrag met 50% te verhogen. En geloof me, dat is me niet vaak overkomen bij opdrachtgevers. Ook zal ik nooit vergeten hoe hij me uitnodigde om met een groepje vrienden en collega's langs te komen in het Huis van de Toekomst. Hij gaf ons daar een persoonlijke rondleiding. Warme herinneringen aan Kriet Titulaar, die overleed op 23 april 2017. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.